Johannes hoofdstuk 8, vers 30 tot 36. En hier zitten we nog steeds dat Jezus inderdaad in gesprek is met de Joden. En ze komen bij hem terug. We waren geëindigd de vorige keer met het vers van toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En dat is ook waar we mee beginnen. Dat is eigenlijk een vers die een beetje de overgang maakt van het een naar het ander. En toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En Jezus zei dan zei tegen de Joden die in hem geloven, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. En zij antwoordden hem, we zijn Abrahams nageslacht en we zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hen, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. En als dan de zoon u vrij gemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Tot zover de schriftlezing. Vrijheid. Als we beginnen met vrijheid, dan wil ik als eerste vanochtend eens beginnen om te zeggen van, God is volledig vrij. En waarom? Als we namelijk denken over vrijheid, dan is het niet de eerste gedachte die uitgaan van vrijheid, dat is iets wat betrekking heeft op God. Maar in essentie is God namelijk de meest vrije persoon, als ik het zo in eerbied mag zeggen, die er is. Gods vrijheid is uniek. En laten we wel wezen, alles in ons denken mogen wij koppelen en aan Gods karakter. In dit geval daarom ook eens even stil te staan bij dat God inderdaad vrij is. Hij is vrij van elke invloed van buitenaf. Hij is onafhankelijk van alles wat geschapen is. En dat maakt Gods vrijheid ook uniek. Hij is de enige die werkelijk vrij is. Volledig vrij. Geen mens, geen engel, geen enkele kracht, geen object of persoon heeft gezag over God. Of bepaalt wat God moet doen. Niemand kan God sturen. Niemand kan God beperken of richting geven. God is vrij van elke invloed van buitenaf. God is werkelijk vrij. Dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan Psalm 115, vers 3. Onze God is immers in de hemel. En hij doet al wat hem behaagt. Daar zien we die vrijheid. God is in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. Niemand die kan tegen hem zeggen, wat doet u? Niemand kan zijn plan dwarsbomen. Hij is vrij. God is zonder enige beperking volledig vrij. Gods handelen is altijd ongedwongen. De enige begrenzing die God heeft in zijn vrijheid is zijn eigen volmaakte heilige karakter. Zijn volmaakte natuur. Dat is de grens van zijn vrijheid. Menselijke vrijheid is een groot goed, hè? We zijn er maar al te goed van bewust in ons bestaan hier in de wereld waarin we nu leven in Europa. Vrijheid is een groot goed. Het is waarschijnlijk zelfs een van de meest belangrijke waarden geworden in onze tijd. Een van de meest belangrijke maatschappelijke waarden, het ultieme doel zou je zelfs kunnen zeggen, waar iedereen naar streeft, vrijheid. Vrijheid in de zin van de mogelijkheid om te doen wat we willen. En dat betekent in negatieve zin vrij van de invloed van anderen. Een vrijheid om je in te zetten naar je vermogen en te doen wat je wil. De grote uitspraak van ik ben vrij en daarom doe ik wat ik wil is de lijfspreuk van vandaag om ons heen. Niet altijd eenvoudig om in woorden om te zetten. Want we hebben allemaal factoren die de vrijheid beperken. We hadden het net over Anaïs. Gezondheid beperkt onze vrijheid. Als we bedlegerig zijn, dan kunnen we nog zoveel dingen wensen, maar de vrijheid is beperkt. We hebben ook een natuurlijke vrijheid, natuurlijke beperkingen. Wij kunnen niet vliegen. Die vrijheid hebben we niet, zo vrij als een vogel, zeggen we vaak. In dat opzicht is een vogel vrijer dan ons, want wij kunnen niet vliegen. Die vrijheid hebben we niet. Maar als we vandaag de dag kijken naar vrijheid, dan wordt vaak gedacht, en soms leeft dat bij ons ook wel eens. Vrijheid betekent feitelijk te doen wat we willen. De kapitein van onze eigen ziel, de baas van ons eigen leven. Nou, ik kan u zeggen, dat is niet de vrijheid waar de Heer Jezus hierover spreekt. Hij houdt ons vrijheid voor, maar het is niet de vrijheid om te doen wat we willen. Het is geen vrijheid dat kan leiden tot immoreel gedrag. Nee, de ware vrijheid is te doen wat God behaagt. Zijn wil volgen is de hoogste vrijheid om naar te streven. En dat is wat we vandaag in de tekst tegenkomen. En die vrijheid is te vinden in de Heer. Ik heb u meegegeven drie punten. En het begint met de werkelijke vrijheid. En zo begint de Heer Jezus eigenlijk. En hij neemt deze groep van mensen eigenlijk mee naar het volgende punt. Van de vrijheid waar hij ze heen wil leiden. En dat was eigenlijk heel bijzonder, want het begon eigenlijk, of het eindigde de vorige keer, en daar beginnen we nu ook mee. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dat is even de weinige keren dat we dat lezen, in het Johannes-evangelie of in de evangelie in het algemeen. Vaak lezen we over zijn moordplannen en over ze willen hem verleiden en ze zoeken een aanklacht tegen hem. Maar hier staat dus eigenlijk een groep voor hem waar Johannes van zegt, in zekere zin geloofden ze in hem. En eigenlijk wat we daarbij kunnen denken, als we de rest van de context ook zien, dat hun gedachten eigenlijk gingen naar de woorden die de Heer Jezus gesproken hadden in het voorgaande, waar we stilgestaan hadden, daar zit een kern van waarheid in. Er is iets wat in onze gedachten bevestigt dat wat de Heer zegt correct is, dat klopt. Ze bevestigen in hun gedachten eigenlijk dat het oké is wat de Heer zegt. We zouden dit kunnen omschrijven als een verstandelijk geloof. Weet je wat nog een aantal maanden geleden hebben stilgestaan hebben bij het geloof en de drie facetten van ons geloof die het compleet maken. Maar dit is eigenlijk een van de eerste stappen, het verstandelijk geloof. Maar ze zijn niet bereid om hun hart aan de Heer toe te wijden. Hun harten geven ze niet over aan de Heer. Ze zijn niet gewillig om de Heer te volgen, om het zomaar eens te zeggen. Maar de Heer spreekt ook direct naar hen. En hij begint dus inderdaad zo. En Johannes schrijft het ook zo mooi hier. Hij spreekt tegen de mensen die in hem geloven. Vers 31. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden. Hij gaat direct naar degenen die als het ware, die verstandelijk mee zijn. En dan zegt de Heer dit. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Hij toont niet alleen wat hij verwacht. Hij verwacht dat deze mensen hem gaan volgen. Dat ze zijn discipelen worden. En dat had hij gewoon kunnen laten. Je moet mij volgen. Maar hij legt ook eigenlijk uit wat het inhoudt. En hij verwacht eigenlijk dat hij zegt, wilt u werkelijk mijn discipel zijn? Dat kan als u in mijn woord blijft. Als u in mijn woord blijft. En je proeft wel dat het enkel fout is daar. Je zou zeggen in mijn onderwijs of mijn woorden, het geheel. Maar eigenlijk is het vaak zo dat als het woord singular is, enkelvoudig, dan staat dat voor het geheel wat de Heer Jezus onderwees. En dat is eigenlijk wat de Heer ook bedoelt. Mijn woord, mijn onderwijs, alles wat ik jullie gebood. En voor ons is dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de complete Bijbel. Het Nieuwe Testament met name natuurlijk, waar de woorden van de Heer opgeschreven staan. Wil je werkelijk mij volgen? Blijf in mijn woord. Mijn woord. Mijn onderwijs. Maar dan zegt hij blijf daarin. En dat woordje blijven in de context hier, dat wil eigenlijk zeggen gelovend toepassen. Dat is niet erin gaan zitten, passief. Maar het is juist actief. Het is gelovend gehoorzamen. Doen wat de Heer zegt. Dat is een belangrijk thema. En dat ga ik verder niet uitdiepen, omdat dat later nog wel tegenkomt. Bijvoorbeeld Johannes hoofdstuk 14, vers 15. Als u mij lief heeft, zegt de Heer Jezus, gehoorzaamt u mijn geboden. Johannes hoofdstuk 15. Waar die spreekt over de rank. Ja? Dat hij inderdaad zegt van, mijn vader is de hovenier en ik ben de rank. En jullie, nee, ik ben de vine. Wijnstok, dat was de ware wijnstok. En jullie zijn daar ingeënt. En dan spreekt hij dit als het ware, Johannes 15, vers 14. U bent mijn vrienden als u doet wat ik zeg. En we zijn altijd zo van, Jezus is onze vriend. Maar Jezus legt daar die voorwaarden aan. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied, staat er zelfs. Zie, geloof en gehoorzaamheid volgen de baas zijn de basis voor het volgen van de Heer Jezus. Die tonen feitelijk de echtheid dat het woord van de Heer in ons gestalte krijgt. Dat we daarin blijven. Maar dan komt er een belofte in vers 32. En u zult de waarheid kennen. Voor degenen die inderdaad volgen en het woord eigenlijk in gehoorzaamheid toepassen. Wat zegt de Heer ervan? U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. U zult de waarheid kennen. En eigenlijk wat hij doet, hij nodigt als het ware ook die farizeeërs, die joden uit, die leiders, die geestelijke leiders, van het is niet alleen maar dat je inderdaad verstandelijk het door kan doorgronden, je moet het inderdaad dat het een fundament in je leven wordt. Een groeiende overtuiging over de waarheid. En de waarheid staat in het onderwijs van de Heer. En wat onderwees de Heer zo vaak? Dat hij de Christus was. En waarheid is een hele brede term, ik kan er heel veel over zeggen in deze context. Maar eigenlijk is het dat Jezus de Christus is en dat hij het ware evangelie verbrengt en dat hij de vertegenwoordiger is van dat evangelie, van de verlossing. En het is die waarheid die u vrij zal maken. Die u vrij zal maken. Zie, vaak denken we, Jezus komt ons verlossen, Jezus komt ons de prijs van onze zonde betalen. Maar een van de eerste keren dat Jezus in Nazareth was, Lucas hoofdstuk 4, toen vroeg hij de boekrol van Jesaja. En we zouden zeggen, de Heer ging bladeren, maar hij ging rollen, totdat hij bij hoofdstuk 4 was, voor ons dan. Althans, in Lucas, ja, Jesaja hoofdstuk, ik weet niet eens wat het was, 61. Of dat 61 is. Jesaja 61. En daar las de Heer dit. Lucas hoofdstuk 4 citeert, hebben we dat citaat van de Heer. En de geest van de Heer is op mij, zegt de Heer Jezus. Omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen. Genezing te brengen bij de gebrokenen van hart. Gevangenen vrijlating te prediken. Blinden het gezichtsvermogen. En verslagenen weg te zenden in vrijheid. En het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Dit was een oud-testamentische tekst die de Heer toepast op zichzelf en zegt van, dit is wat ik kom doen. En het zijn allemaal prachtige geestelijke facetten die de Heer daar naar voren brengt. Genezing aan het gebroken hart. Gevangenen. Dat zijn niet de mensen in de gevangenis, maar zij die niet vrij zijn. Vrijlating te prediken. En dat is vergeving van zonde. En om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Dat is waar de knecht van de Heer voor kwam. Vrijlating, bevrijding, vrijheid. Om zondaren vrijheid te geven. Dat is de waarheid waarbij ook staan. Is het niet in het evangelie van de Heer Jezus Christus? Dat hij kwam om de prijs van de zonde te betalen. Om ons vrij te zetten. En dat wij dat geloven. Die erkenning. Dat heeft u ook, dat groeiende is in ons leven. En dan worden wij werkelijk vrij. En het is, wat zegt de Heer dan ook? Het is de waarheid die ons vrij maakt, niks anders. Geen kerktraditie, geen eigen goede werken. Het is de waarheid die de Heer hier spreekt, die ons vrij zal zetten. En die Joden die luisteren daarna. En een eerste gedachte is eigenlijk, welke vrijheid? Als de vrijheid verkondigd wordt, dan moeten wij dus ergens in slavernij zitten. Maar we zijn nooit slaaf geweest. En dus vragen zij, en dat zien we in het volgende stuk in vers 33, welke vrijheid? En de Joden antwoorden hem, wij zijn Abrahams nageslacht. We zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Welke vrijheid? Een tijdje geleden hebben we ook inderdaad gesproken over dat zonde verblindt. Is het niet? Maar zonde doet meer. Zonde verblindt niet alleen voor de waarheid. Zonde is ook heel creatief. En dat zien we hier eigenlijk terugkomen bij deze farizeeërs. En bij die schriftgeleerden. Dat zonde zo creatief is. En dat het alternatieven naar voren brengt. En feitelijk halen ze twee trofeeën uit hun kast. Ze staan er bij de trofeeënkast en zeggen, wij zijn Abrahams kinderen. We hebben nooit in slavernij geleefd. We zijn geen slaven. Ze pakken het thema van vrijheid, wat de Heer dus inderdaad ook spreekt, hun vrijzetting, dat pakken ze juist op. En de eerste, waar ze eigenlijk mee aankomen, is van, wij zijn het nageslacht van Abraham. Wij zijn Abrahams nageslacht. En het woord nageslacht betekent eigenlijk zaad, nakomelingen. Wij zijn het zaad van Abraham. En wat er eigenlijk leefde bij de Joden, en dat vinden we dus eigenlijk ook later in de geschiedenis, als we dat vinden, niet eens heel veel later, in de tweede eeuw, dan vinden we daar inderdaad een Joodse rabbijn die inderdaad het volgende schrijft, ik moet even lezen, die zegt inderdaad, alle Israëlieten zijn koningen en ze zijn zonen van Abraham. Al ben je arm en heb je niks, je bent een vrij man. En eigenlijk wat de Joden dus gedaan hadden, die hadden zich een status aangemeten van, wij zijn het uitverkoren ras, het uitverkoren volk van God. Wij zijn gevrijwaard van elke slavernij. Wij zijn vrij van nature. Waar we ook zijn, ook al is er een overheersing, wij zijn vrij. Apart gezet voor God. Vrijheid gegarandeerd. Onaantastbaar vanwege hun afstamming. We zijn besneden, dus zijn we vrij. Zo rond is ook wel eens goed om daarbij stil te staan, hè? Denken wij werkelijk dat we vrij zijn door Christus of hebben wij het ook vanwege iets gekregen buiten Christus om? Dat is eigenlijk wat ze hier zeggen. Vrijheid buiten Christus om is niet mogelijk. Vandaar dat de Heer Jezus ook zei, die waarheid is zo belangrijk, want dat ben ik en dat breng ik. En het tweede argument wat ze aanhalen, zei, we zijn nooit slaaf geweest. We zijn nooit slaaf geweest. Dat is niet helemaal duidelijk wat de fariseeërs hiermee bedoelen. Want ik bedoel, we hoeven maar terug te gaan naar de geschiedenis van Israël. Het zat stamvol met slavernij, is het niet? Ik bedoel, het slavenhuis van Egypte. Begint de 10 geboden mee, dus dat is duidelijk. Ze hebben ballingschap gehad. En zelfs de Joden die daar leefden, die Romeinse, die lagen onder Romeinse overheersing. Ze waren slaven in zekere zin van de Romeinen. Het zou best kunnen zijn dat ze hiermee dus inderdaad ook bedoelden dat ze nooit onder slavernij geleefd hadden. Ik bedoel, we zien dat om ons heen toch? Dat de geschiedenis opnieuw geschreven gaat worden. Standbeelden worden ontroond. De geschiedenis die geweest is, dat willen we volledig ontkennen. Daar distancieren we ons van. Het zou me niks verwonderen als dat ook leefde bij deze Joden. Die inderdaad zeiden, oh die geschiedenis, dat moeten we herschrijven. Wij zijn nooit slaven geweest. Als je maar lang genoeg zegt, ga ik nog geloven ook. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze toch bedoelden dat ze zeiden, we zijn nooit slaven geweest in geestelijk opzicht, want we zijn nakomelingen van Abraham. We hebben die geestelijke erfenis altijd gehad, daar zijn we in verzekerd. We hebben de garantie als afstammeling van Abraham dat wij geestelijk gezien altijd vrij zijn. Ook al is er een overheersing, wij zijn vrij. Dus feitelijk dus, het geërfd hebben, die vrijheid, dat ze nooit geen slaven zijn, dat het verbonden zat aan het feit dat ze van Abraham afstammen. Nou, ik zei het net al, er zijn een hoop dingen die erven. En als ik mijn kinderen zie, of mijn kleinkinderen, dan zie ik daar dingen van mijzelf in terugkomen. We hebben zelfs onze naam gaat door. We hebben 3 zoons en er zijn al 3 kleinzoons. Dus de naam Bouwman gaat door. Maar het meest waardevol, geestelijke vrijheid, geloof en gehoorzaamheid aan de Heer Jezus is niet erfelijk. Is absoluut niet erfelijk. De vrijheid in Christus is niet aangeboren. De waarheid van Jezus Christus gaat niet automatisch over van de ene generatie op de andere generatie. Dat is belangrijk om dat vast te houden, hè? Maar de Joden meenden dat wel. En dat zie je dus ook inderdaad, dat ze zich als de vraag stellen van welke vrijheid? Wij zijn vrij. En het mooie is, Jezus gaat met deze 2 trofeeën die ze aandragen, gaat die Heer Jezus aan de slag. En als u uw Bijbel open heeft, dan kunt u ook zien dat in vers 34 begint de Heer Jezus inderdaad over de slavernij. En daar willen we vandaag mee afronden. In vers 37 zegt de Heer Jezus van, ik weet dat gij Abrahams nageslacht zijt. Dus deze 2 argumenten die de fariseeërs aanhalen, of de Joden, daar gaat de Heer ook mee aan de slag. En de eerste is inderdaad de slavernij. En voor de volgende keer, als de Heer mij dat ook weer geeft, Dan zullen we zien in vers 37 dat hij eigenlijk dat die afstammeling van Abraham en dat hij daarmee aan de slag gaat en dat helemaal gaat uithameren wat dat betekent. Maar hij zegt, welke vrijheid wel? Er is een vrijheid die jullie niet hebben en dat is een wezenlijke vrijheid. Vers 34, Jezus antwoordde hen en zei, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En hij begint natuurlijk met die woorden, hè? Amen, amen. Hè? Luister goed, hou je aandacht erbij, want hier is iets wat ontzettend belangrijk is. Ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En het woord wat er eigenlijk staat, die de zonde doet, betekent eigenlijk dat je dus herhaaldelijk zondigt. Die zonde doet. Dat is eigenlijk dus het patroon van de zonde in een ongelovige. Die kan niet anders. Maar onlangs een studie bij de tieners en toen heb ik ook uitgelegd, er zijn vier soorten mensen op aarde geweest. En we zeggen vaak dat Adam en Eva, dat we eigenlijk de herstelling in het paradijs weer terug zullen krijgen in de eeuwigheid. Dat hoop ik niet. Want Adam en Eva hadden de mogelijkheid om goed te doen en slecht te doen. Ze waren nog niet getest. En ze werden getest. En ze werden getest en ze verloren het goed doen. Ze konden op een gegeven moment na de zondeval alleen maar slecht doen. Het hele Oude Testament en heel de Bijbel laat zien dat het allemaal slecht is. Maar in Christus kunnen wij het goede weer doen. Maar het slechte is nog steeds bij ons. En wat is er in heerlijkheid? Dan kunnen wij niet meer slecht doen. Dan kunnen wij alleen maar goed doen. Dat is een belangrijk verschil ten opzichte van Adam en Eva. Dat is een kolossaal verschil. En dat is eigenlijk wat de Heer zegt van wie zonde doet, wie dus inderdaad niet wederom geboren is, die zondigt en die blijft zondigen en die kan alleen maar zondigen, want dat is zijn natuur. Hij is daar een slaaf van. En de woorden die de Heer Jezus hier gebruikt, daar kunnen we eigenlijk twee kanten mee op. Wie zondigt, bewijst dat hij een slaaf van de zonde is. Dat hij onder de heerschappij leeft, want hij kan niet anders. Je ziet mensen inderdaad wel zeggen, ik zou dat niet moeten doen, maar uiteindelijk doen ze het. Als de druk maar groot genoeg is, of we weten het zelf. Maar er is nog een kant. En dat is eigenlijk dat zonde verslavend is. Zie, zonde is niet alleen een heerser, waar je als ongelovige onder leeft, onder die tirannie, als slaaf, dat je niet anders kan. Maar mits dat je gaat zondigen, werkt de zonde ook nog eens verslavend. Heel eenvoudig. Voor de eerste keer. Als zelfs wij hebben dat, hè. Ik bedoel, dit gaat ons niet voorbij, hè. Eerst is er een bepaalde weerstand voor een verleiding. Noem het maar voor een man, beeldscherm. Allerlei ongerechtigheid komt daar naar voren. En bij de eerste keer dan klik je daarop. En dan is dat, oh, dat moet ik niet zien. En dat is een gevecht. Maar als je eenmaal daar aan toegegeven hebt, aan die weerstand, aan die verleiding, dan daalt de weerstand. En dan houdt het je vast en dan ga je weer. En dan ga je langer en je gaat vaker. En de eerste keer is er nog schaamte en schroom. Maar naarmate je vaker zondigt, wordt het geweten van ons stilgelegd. En dan is die innerlijke stem die de Heer ons gegeven heeft om te zeggen, dat is fout, die wordt steeds stiller. Zonde is niet alleen die zet ons niet alleen in slavernij, zonde werkt verslavend. Zonde werkt verslavend. De schaamte trekt weg, de innerlijke weerstand daalt en het geweten zwijgt. En wat zegt Titus 3, vers 3? Verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Zie, dat is de slavernij die we erven van Adam. Maar de waarheid maakt ons daarvan vrij en heeft ons daarvan vrijgemaakt. En Jezus illustreert dat. Een prachtig voorbeeld wat heel goed aansluit bij de voordienst. Vers 35. De slaaf blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon blijft eeuwig. En de Heer zegt, weet jullie, als jullie denken dat je een status hebt van een zoon, wel, je bent slaaf. En een slaaf heeft geen rechten in een huis. Een slaaf heeft niet dezelfde rechten als een zoon, heeft geen permanente zekerheid in die tijd. Slavernij was overal aanwezig in het Romeinse Rijk. En daar was je ook volledig onder het gezag van de eigenaar. Je leefde daar als slaaf en je was compleet afhankelijk van je baas. Die kon je verkopen, die kon je verhuren. Die kon zelfs in extreme gevallen je leven eindigen. Maar een zoon, een ware zoon, was altijd welkom. Die hield zijn status, waar hij ook was. Hoe weten we dat? De verloren zoon. De verloren zoon zat bij de varkens en dacht, maar mijn vader, daar moet ik heen. Zijn status was niet veranderd, zijn vader stond op hem te wachten en hij was welkom. Zie, dat is wat de Heer Jezus hier ook zegt. De slaaf die blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. En in zekere zin is dit een waarschuwing aan de Joden, is het niet? De Joden die meenden dat ze als afstammeling van Abraham alle rechten hadden en hun zoonschap per definitie verzekerd was. Maar wij zijn binnen, waar maken wij ons nog zorgen over? De Joden zien zichzelf als zorgen, maar de Heer Jezus had, en ik noem maar even een tekst, Matthäus 8 vers 11 en 12, kunnen we lezen dat eigenlijk dat de Joden hun vooraanstaande positie aan het verliezen waren. En dat is het grote oordeel over Israël geweest, dat zij de Messias, die aan hun verkondigd was, niet ontvangen hebben. Dit is een geweldige waarschuwing aan deze mensen waar de Heer Jezus aan spreekt, aan de gelovigen die in hem geloofden. En dit zegt hij, Matthäus 8 vers 11 en 12. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west, die zullen aan de tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk van de hemelen. Van oost en west, dat betekent van alle windstreken van de aarde. En de kinderen van het koninkrijk, zij die als het ware het eerste voorkeursrecht hadden, Israël, zullen buitengeworpen worden in het buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dat de kinderen van het koninkrijk, die worden buitengeworpen in de buitenste duisternis. Zie, en in dat opzicht zegt de Heer Jezus ook, jullie denken dat hij als kind van Abraham je alles kan permitteren. Maar er is een waarheid waar je wel naar moet kijken, en dat is dat ik de waarheid breng en ik de waarheid ben. En ze staan op het punt als het ware om hun voorrechten te verliezen vanwege de slavernij van de zonde. We hebben al vaker dat vers aangehaald. Wat is dan een voorrecht voor ons om te lezen dat wij het voorrecht gekregen hebben om kinderen Gods te worden? Dat sluit zo mooi aan bij wat we vanochtend hadden. Dat wij kunnen zeggen Abba Vader. Wij zijn van oost en west gekomen. Niemand van ons hier heeft een Joodse achtergrond, naar ik weet. En de Heer, die maakt wezenlijk vrij. Kijk maar eens naar vers 36. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Zie, dit is de bevrijding van de slavernij van de zonde. Dit is een geestelijke vrijheid. Dit is een innerlijke vrijheid. Dit is het gezag dat de Heer van de Vader gekregen heeft. En hier zou je alleen al een preek of een aantal preken over kunnen houden. Dit vers. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Wezenlijk vrij. Absoluut vrij. Van binnen vrij. Wat me dan ook zo opviel toen ik hier in de studio mee bezig was, dat eigenlijk er heel vaak in Galaten en nog een aantal brieven, maar met name ook in Galaten, dat Paulus daar waarschuwt om die vrijheid die wij gekregen hebben, om die te beschermen. Om daarin te staan, want die vrijheid, dat voelt onhandig. Meestal toch? Geef mij 5 stappen tot vrijheid en het is klaar. Maar wat bedoelt u eigenlijk? Wat bedoelt u hier met werkelijk vrij zijn? Vaak zijn we gauw geneigd om weer naar Egypte terug te gaan. Dat is wat er ook in de eerste gemeente leefde. Paulus in Galaten hoofdstuk 2 vers 4. Daar waren valse broeders binnengekomen. Valse broeders. Die waren binnengeslopen in de gemeente om de vrijheid die wij in Christus hebben te bespioneren en ons tot slavernij te brengen. Weer terug te brengen naar de wet. Het afvinken van dingen. En hij zegt Paulus, blijf in die vrijheid. Want de wet brengt geen vrijheid. De wet is nooit gedesigned, had nooit als doel om vrijheid te geven. Die vrijheid, zegt de Heer Jezus, die is in mij. In de waarheid, in mijn onderwijs. Galaten 5 vers 1, nog zo'n mooi vers. Sta dan vast. En dit is onze opdracht vandaag die we meekrijgen. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Als u hier vandaag bent en u kent Jezus Christus als uw persoonlijke verlosser, dat is de vrijheid waar u in moet staan. Vaak maakt het ons wat onrustig, hè? Vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Die twee gaan altijd samen. De vrijheid die hier omschreven staat in Galaten 5 vers 1. Dus daar staat nog erachter, laat ik het ook even lezen. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, elke keer staat er die neiging naar regels. En in dit geval was dat de oud-testamentische wet. Ja, maar we moeten toch. Ja, maar we moeten toch. Ja, maar de wet geeft geen vrijheid. De vrijheid kwam door de waarheid van de Heer Jezus Christus. 2 Korinthe 3 vers 17 geeft eigenlijk nog zo'n mooie aanvulling. En dat is eigenlijk zoiets moois. De Heere nu is geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Waar de geest van de Heere is, is vrijheid. Nou mensen, wij zijn niet charismatisch. We vallen hier niet neer. We gaan hier niet de vreemde dingen doen. Maar het is alleen de geest van God die vrijheid brengt. Wedergeboorte. Gods geest brengt die vrijheid in ons. En wat ik al zei, we hebben graag 5 stappen. Want als we gaan naar hoe leidt Gods geest ons, dan is dat best lastig om te vinden en te zoeken. En om dat vorm te geven. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is in mijn gedachte dit. Daar waar wij onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus leven. Als wij als slaven ons ondergeschikt maken aan de Heer Jezus. Aan zijn waarheid en zijn woorden en wie hij is. Dan zijn wij vervuld met de geest. Dan hebben wij de vruchten van de geest. En dan zijn wij waarlijk vrij. Zie, vrijheid wil niet zeggen dat wij autonoom zijn. Solistisch. Ik en de Heer en de rest is oké. Ik heb een persoonlijke deal met de Heer. Nee, Heer, ik schaar mij onder u. De vrijheid die de Bijbel hier leert en wat de Heer Jezus ook laat zien, is dat wij een nieuwe Heer hebben. Wil je werkelijk mijn discipel zijn, zei de Heer? Wil je mij volgen? Dan neem je mijn waarheid aan en mijn woord. En die waarheid, die zal je erkennen. Dat zal je ervaren als zijnde van dat maakt mij vrij. Maar die waarheid vraagt wel dat wij ondergeschikt aan hem zijn. Wij krijgen een nieuwe Heer. Een nieuwe Heer. Galaten 5 vers 13 schrijft het ook zo mooi. U bent geroepen tot vrijheid, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft tot het vlees. Zie, die aanleiding tot het vlees is eigenlijk zo van, ik ben vrij en ik kan doen wat ik wil. Nee, legt Paulus nog een begrenzing neer. Dan zegt hij, wel Christus kwam om te dienen. Onder zijn heerschappij is dat de opdracht, ga maar en dien maar, want dat staat er. Maar dien elkaar door de liefde. Wil je vrij zijn, dien elkaar maar door de liefde. En dat woord liefde, of dat dienen, ik hoop dat u dat al eens een keer onderstreept heeft, is eigenlijk het werkwoord van slavernij. Wees maar een slaaf van de ander. En daarin zul je de vrijheid van Christus ervaren. Daarin zul je vrij zijn, daarin zul je werkelijk vrij zijn. Eigenlijk apart, hè? Vrijheid, wat de Heer Jezus hier voorschotelt, is feitelijk leven onder de juiste Heer en de juiste heerschappij. In het woord van de Heer blijven. Zijn waarheid kennen. En die waarheid zal je vrijmaken. Die zal je werkelijk vrijmaken. En als de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Ervaart u dat? Kent u die vrijheid waar u zegt, wat is dat een geweldig voorrecht? Dan vallen de bommen en granaten. Dan gaat alles Maar er is die vrijheid en die vrede. Ik ben vrij in mijn Heer. Ik ben vrijgezet. Ik hoop dat u dat ervaart en ik hoop dat deze tekst voor u mag gaan leven. Wel, Vader, wat een heerlijk iets is dit, om zo eens bij stil te staan. Heer, door mijn gebrekkige woorden heen, Heer, en door mijn woorden en hoop ik dat ik u heb weerspiegeld, Heer, dat de intentie van de tekst duidelijk is geworden, Heer. En dat u, Heer Jezus, ook werkelijk kwam als de waarheid. Opdat een ieder die in u gelooft, die in gehoorzaamheid uw woord toepast, ook die waarheid zal erkennen, Heer. En die waarheid, die maakt ons vrij. Die maakt ons vrij, Heer, van de slavernij van de zonde. Die maakt ons vrij van de slavernij en het juk van de wet die geen vrijheid kan bieden, Heer. Heer, dat we niet regels en wetten onszelf opleggen om daarin vrijheid te vinden, Heer. Maar het is de vrijheid die gebracht wordt door uw geest, Heer. En dat is waar wij mogen zoeken. O, dat wij kunnen zeggen, Abba, Vader, want dat is uw geest in ons hart die dat bewerkt, Heer. En mag uw geest ons ook zo leiden in die vrijheid. Heer, niet de vrijheid voor onszelf, niet de vrijheid, Heer, om vleeselijk te doen wat we willen en waar we maar zin in hebben, maar om elkander te dienen in een slavernij, als het ware, onder een heerschap, een Heer die bijzonder goed is. Heer, zonde heeft het slechtste met ons voor. Satan, Heer, wil ons, heeft alle ongelovigen in zijn schoot, Heer, en hij mergelt ze uit, hij haalt het slechtste naar voren. En hij geeft hen het slechtste. Maar u, Heer Jezus, bent een goede herder die het beste met ons voor heeft. Het is een vrijheid om onder uw heerschappij te mogen leven. Heer, leid ons zo. Want bij u, Heer, is die werkelijke vrijheid zekerheid. Neem ons daartoe zo mee. Uit genade, Vader. Amen.